Wat een rust, hè? Oh, wat een rust. Het was nou een bruids of zoiets. Bruidsaanbidding. Dan kun je rusten. Ik weet niet of jullie zijn blijven staan. Doe ik dit de laatste tijd helemaal niet meer zo vaak meer, want ik moet altijd hier staan. Maar gewoon om daar in die rust te zijn. Ik geloof ook dat God heel erg rustig is in de hemel. Want hij heeft alles voor elkaar. Van A tot Z heeft hij alles voor elkaar. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft alles voor elkaar. En laten we ons niet vergissen, wat God heeft gedaan en doet en bezig is te doen en altijd bezig zal zijn om te doen en het voor elkaar te hebben, dat is profetisch. Dat zijn handelingen, dat heeft hij beschreven in zijn oude verbondstekst en zijn nieuwe verbondstekst. Maar alles hoort bij elkaar. En niets is zomaar. Dus als jullie de cijdermaaltijd gaan vieren, dan Reijer zei dat wel grappig, ik snap dat wel. Want wij als Nederlanders hebben altijd een opinie, om te beginnen. En als tweede zijn we als christenen, hebben we het helemaal door, wat eigenlijk die cijdermaaltijd, denken we tenminste, door te hebben. Die cijdermaaltijd betekent. Maar ik denk niet dat het met een knipoog moet gebeuren. En ook niet halfslachtig. Ik snap wel, het is een beetje lastig natuurlijk. Als je de echte cijdermaaltijd gaat vieren, dan begin je met zonsondergang. En de echte maaltijd komt pas zo'n beetje rond middernacht. Nou, dat is een beetje lastig. Dat snap ik. Dus die knipoog moeten wel blijven, want we moeten eens wel weer in bed terechtkomen. En dan is het ook niet de huiselijke sfeer. Maar het is zo prachtig. Als God Adam neemt in de hof. Hij heeft hem gemaakt. De engelen hebben het aangezien. Adam is aan het werk. God geeft hem de heerschappij over de aarde. En op een gegeven moment, dan komt hij erachter dat hij alleen is. Dan gaat hij naar God toe en hij zegt, ik ben alleen. En ik denk, en dat is een beetje mijn filmische inslag, dan denk ik dat Adam naar God kijkt en God zegt tegen Adam, kijk nou eens naar mij. Wat zie je dan? En Adam kan niet anders zeggen, dan ziet hij één God, want God is één. In ons Griekse denken, ons Westerse denken, denken we aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En we hebben daar heel secuur drie wezens van gemaakt. Drie personen. De Heilige Geest die woont bij ons en doet alle grote dingen. En die heelt en die geneest en doet alles. En dan heb je Jezus de Zoon, die is voor ons gestorven. En die is opgestaan uit het graf. En dan heb je de Vader, ja die heeft het allemaal bedacht. Nee, het is allemaal één. En Adam zag dat het één was. God, u bent één. En dan is het zo heerlijk dat God zegt, maar het is niet goed dat de mens alleen zij. En dan laat hij Adam liggen op de grond. En dan maakt hij, staat er in de Bijbel, een inkeping in zijn zijde. En hij haalt daar een stuk rib uit of een rib uit. Ik weet niet hoe dat anatomisch in elkaar zit, maar God deed het maar even. En hij bouwde daar Eva uit. En dan is het commentaar uiteindelijk als Eva gepresenteerd wordt van Adam, dit is bloed van mijn bloed. Dit is gebeente van mijn gebeente. En geloof ik dat bloed heb verzonnen. Want er staat, dit is mijn vlees uit mijn vlees. En dat was geweldig. En toen had het allemaal goed moeten gaan. Toen had het zo goed moeten gaan dat daar een geslacht zou komen dat leek op God. Dat gemaakt was naar het beeld en gelijkenis van God. We hadden net een paar weken geleden een discussie van bestonden er nou al mensen daarvoor? Ik zei, nou hoe dan ook, als er al mensen daarvoor bestaan hebben. In de tijd van de dinosaurussen en van al die andere beesten. Die we zien in Jurassic Park. Ik heb eindelijk eens een keer de 11e uur die film gezien. Anyway. Dan waren ze niet geschapen naar Gods evenbeeld. hij wel. Prachtig. Maar toen ging het fout en u weet dat. En uiteindelijk, 4000 jaar later, heel secuur, wordt daar een baby geboren die na 30 jaar 3 jaar van bediening heeft en dan zich op een gegeven moment bevindt in de hof van Gethsemane, op zichzelf al heel secuur, want Gethsemane is oliepers. Hij is de gezalfde, hij is degene die de zalving draagt. Olie uit de olijf krijg je door het onder hoge druk te brengen. De olie wordt eruit geperst en dan krijg je eerst de virgin olie, de maagdelijke olie. Dames, die gebruik je op de sla en daar bak je niet mee. En naarmate de olijf ouder wordt, wordt die geperst en dan komt die olie vrij. En Jezus werd geperst en er kwam bloed uit. Sommige mensen zeggen, ja, die man die moest een verschrikkelijke dood lijden. En dat wist hij. Ik moet u eerlijk bekennen, ik heb daar een andere gedachte over. Het is een Michelle-gedachte, daar maken we geen doctrine van. Maar het heeft wel iets met ons te maken. Dus misschien wordt het ook wel wat duidelijk. Als u deze week met elkaar gaat beleven, en wij ergens anders, maar in ieder geval ook dezelfde week beleven, dan heeft dat er wel te maken met die enorme druk. Deze Joodse Jezus, hij was geen christen, hij was Joods. Zeg het met mij. Jezus was een Jood. En ik hou van de Joden, want ik hou van Jezus. Weet je, die belijdenis is heel belangrijk. We denken altijd, ja, maar Jezus was even anders. Hij deed andere dingen. Nee, Jezus was een Jood. Hij observeerde de hele Joodse wet. Hij vierde Pesach op zijn meest Pesach dat je kon vieren. En hij verlangde er ook nog naar. Want hij zegt, ik heb er naar verlangd om deze maaltijd met jullie, mijn discipelen, te vieren. En dan denken wij allemaal, ja, toen vierde je avondmaal. Nee, hij vierde de Pesach maaltijd. En dan staat deze puur Joodse jongen in die Gethsemane-hof. 33 jaar is toch nog niet zoveel. Laten we wel wezen. En hij realiseert zich. Mijn volk, het verbondsvolk, zal ik het dadelijk even over hebben nog, heeft het verpest. Ze moesten een zegen zijn. Ze moesten Jahwe brengen bij alle volkeren. En ze hebben het niet gedaan. Ze hebben Jahwe de rug toegekeerd. Ze hebben Jahwe helemaal niks naar de volkeren. Ze zijn elitair geweest. Wij zijn de Joden. Wij hebben Jahwe. En zelfs dat was nog niet genoeg. Want toen ze de afgoden zagen van de andere volkeren, begon ze daarnaar te verlangen. Ze begonnen te verlangen naar die andere goden. En ze draaiden Jahwe de rug toe. En ze werden geen zegen. Tot op de dag van heden is het Joodse volk nog steeds een zegen voor de mensheid. Maar op het natuurlijke vlak. En natuurlijk hoort niet bij God. Bij God hoort geestelijk. Vleeselijk hoort niet bij God. En dan staat Jezus daar. En hij weet, want hij had het ons al verklapt. Ik ga ook een kudde krijgen, een nieuw volk uit die andere stal. De goyim, de volkeren, waar u en ik toe behoren als we niet als Joods mens geboren zijn. En dan zegt hij, denkt hij bij zichzelf, en dat is mijn gedachte over dit geheel. Dan denkt hij, zal dit volk dan wel Jahwe verspreiden over de wereld? En daarom komt het zo dicht naar ons toe. Als u deze week beleeft, wat doet u er dan mee? Is het dan gewoon een traditie? Ik geef deze fluit. Is het alleen een traditie of zegt u, ik ga daar wat mee doen? En dan uiteindelijk hangt Jezus aan het kruis. Het is het einde, het bijna einde. Mij dorst. In uw handen beveel ik mijn geest. En hij sterft. Een soldaat komt. De soldaten breken de beenderen van de twee mensen die naast met hem gekruisigd zijn. Ze zijn nog niet gestorven. Ze breken de beenderen zodat ze in elkaar zullen zakken aan dat kruis en het hart zal breken. En dan komt die soldaat bij Jezus, is hij al gestorven? Hij weet het niet zeker. Ze breken de beenderen niet heel secuur. Want David had dat al geprofeteerd. Zijn beenderen zullen niet gebroken worden. En dan neemt hij de speer en steekt die in de zijde van Jezus. En dan komt daar bloed en water uit. En ik denk dat in de hemel een herkenning is. Weer zo'n inkeping in de zijde van een mens. En toen bij die eerste Adam Eva geschapen werd. Gemaakt werd, geformeerd werd. Toen werd bij die laatste Adam de bruid geformeerd. U en ik. Zo secuur werd God. En toen moest ik denken aan de geschiedenis. God is een God van geschiedenis. Haat je nu geschiedenis, dan spijt het me je. Spijt het me voor je. Want God houdt van geschiedenis. Ik hou van geschiedenis. Ik hou ervan dat alles wat ik heb meegemaakt binnen de christelijke wereld, die ik heb beleefd. Nou, dat heb ik toch, daar ben ik met mijn neus bovenop gestaan. De goede dingen en de slechte dingen. Dat heeft u ook meegemaakt. Een heleboel van jullie zijn ook al langdurig een kind van God. Dat is geweldig. We zijn geschapen om de grote daden van God te verkondigen. Hij wil met ons geschiedenis schrijven. Zoals hij dat door de jaren heeft gedaan. Toen moest ik denken aan Abraham. Het verbond met Abraham dat God sloot met hem in hoofdstuk 15 van Genesis. En dan begint God, en ik heb er wel eens over gesproken, maar er is een tussenstukje dat ik altijd oversla. Maar God is zo secuur dat hij toch dat stukje doet. En ik ga dat nu met u lezen. Genesis 15. Dat heb ik helemaal mooi onderstreept. Want dat kan je ook op een iPad. Kun je dat ook geel en groen en rood maken. En dan heb ik één stukje niet gedaan. En dat stukje ga ik nou net met jullie lezen. Dat is vers 13. En God zei tot Abraham: weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hun niet is. En dat zij hen dienen zullen. En dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten. En daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Het volk van Israël, God weet dat. Hè? God weet hoe je eindigt, hoe je begint en hoe je eindigt. Daarom zegt hij: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Sommige mensen die denken dan dat God kan haten. Nee, hij kende Esau. Hij wist dat Esau's hart nooit naar God zou keren. En dat Jacob, terwijl hij een raar begin had als een bedrieger, uiteindelijk zijn hart volkomen op God zou richten. En zijn naam zou verwisseld worden in Israël. Degene die God heeft uitgered, heeft vertrouwd op God. En u kent dat gevecht wel aan de Jabok. Daar krijgt hij die naam. Alles ook weer heel secuur. En dan zegt God deze dingen. Hij voorspelt dus 400 jaar verdrukking. Omdat Israël God niet volgde. En Yahweh liet liggen. Wij lopen soms ook dat gevaar. We gaan naar Zuid-Afrika en daar is een gemeente. Waarvan de jonge mannen zeggen: wij zijn alleen in het Nieuwe Testament opgevoed. Wij weten niks van Yahweh. Maar we zijn erachter gekomen dat we meer over Yahweh moeten te weten komen. Ze hebben me gevraagd om daar onderwijs over te geven. Want Yahweh kan je niet laten liggen. Je kan niet zeggen: ik heb alleen maar de God van het Nieuwe Testament en dat is Jezus. En ja, er is ook wel een vader. Yahweh is zo belangrijk, lieve mensen. En jullie geschiedenis is geboren uit een plek waarin je het hebt laten liggen. Dat weet ik toevallig, want ik heb lang genoeg geleefd. Maar ik ben zo blij dat jullie je hebben bekeerd. Ik weet niet of ik mensen nou op de tenen trap, maar blijf naar me luisteren, alsjeblieft. Het is goed om Yahweh te betrekken, ook in je geloofsleven. En dan gaat Yahweh profetisch spreken. Ze gaan gevormd worden. Ze zijn in hun ongehoorzaamheid, laat ik hun 400 jaar verdrukt worden. Nou, wij als menselijk kind hebben geen 400 jaar. Maar er zullen momenten in je leven zijn dat je verdrukt wordt. Deels door foute keuzes, deels om te bewijzen dat je werkelijk bij God hoort. Job was zo'n man. Job had niets misdreven, maar hij werd onder druk gezet. Waarom? Omdat hij beproefd moest zijn. God wil ons beproeven. Als je deze week viert, denk daar dan aan. Dat als je die passion ziet, dat hij dat gedaan heeft. Maar dat God ons ook wil beproeven. Denk niet dat als hij voor ons geleden heeft, dat wij nooit meer hoeven te lijden. Het echte lijden van de dood zullen we niet smaken. Allen hebben gezondigd en derven de dood. De straf op de dood. Maar hij heeft die straf gedragen. Maar we zullen beproefd moeten worden. Beproefd moeten worden. En dat is soms heel hard. Dat is soms heel vervelend. Dat is soms heel pijnlijk. Maar wat is je houding? Is het de houding van Jezus aan het kruis? Die zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. God schrijft geschiedenis. Begint dan met Abraham. Hij voorzegt dat. En dan uiteindelijk komt daar het moment met Mozes, dat die vierde generatie geweest is. En hij Mozes roept. En daar uiteindelijk het volk uit Egypte zal komen. Met alles wat daarbij hoort. En dat is een belangrijk moment. Want dan komen ze bij de berg. Sinaï. En weet je wat de Jood gelooft? En ik ook. Op het moment dat ze bij de berg Sinaï zijn. Dat is vlak voor dat de 10 geboden, de 10 woorden van God gegeven worden. In hoofdstuk 19, waar God het volk roept tot hem te komen bij de berg. En het volk siddert en beeft. Want er zijn een heleboel verschijnselen die ze niet zo direct kennen. Zullen ze sterven als ze van aangezicht tot aangezicht met God staan? En dan wordt uiteindelijk Mozes naar boven geroepen. En er is een zucht van verlichting. Maar wat God eigenlijk laat zien, op dat moment, en dat is een tussenmoment, dat is een type van wat er net beschreven is, uit die zijde van Jezus, dat er een volk ontstaat. Dat was het tussenmoment dat Israël de bruid van God werd. God heeft zich een bruid verkoren. En het bruidsvolk was Israël. En ze hebben het verkeerd gedaan. Maar er is nog een herkansing. Ook voor Israël. En dan is het precies op dat moment. Heel secuur. Dat Jezus naar Jeruzalem gaat. Hij gaat in de tijd. Hij trouwens alle belangrijke feesten observeerde. Die vierde hij. Hij ging met Pesach naar Jeruzalem. Hij bleef daar tot en met Pinksteren. Hij kwam terug met het Loofhuttenfeest. Al de jaren van zijn leven. Vergis je daar niet in. En laat hij nou net in die Pesachperiode zijn. In Jeruzalem. Wat gaat hij daar doen? Dan gaat hij als eerste de tempel reinigen. Dat doet hij niet door ze te slaan. Maar hij neemt een zweep en hij jaagt ze uit de voorhof. Daar waar geld werd gemaakt. Daar waar winsten werden gemaakt. Winstbejag was in het hoofd van de mensen. Het zuurdecem moest verwijderd worden. Zoals elke vrouw op dat moment druk bezig was om elke kruim van wat er nog over was van gallebrood, van zuurdecembrood, weg te doen. Alles moet eruit. De tempel werd gereinigd. En het was precies in die tijd dat ook de wonderbare spijs ging. plaatsvond. Is dat niet apart? God is zo secuur. De tempel gereinigd. Geen zonde meer. En dan zegt Jezus, ik ben het brood. Eet van mij. Ik ben het brood des levens. Ik ben het brood. Ik ben het brood. En dan komt dan die nieuwe bruid. Ah, Jezus. Jezus werd als Pesach, tijdens Pesach, werd uitgekozen als paaslam. Mozes had de opdracht gekregen in de maand Nissan, de eerste van de maand Nissan. Dan moet je je klaar gaan maken en dan moet er op de 10e een lam genomen worden. 10e was, de eerste was 20 maart dit jaar. Omdat ze daar een ander jaar hebben, maandjaar, een maanjaar, maanden. Is bij ons altijd een beetje anders, maar de 20e maart was het. En de 4e, de 3e, 4e april is het de 14e van Pesach. De 10e moest het paaslam genomen. Het was precies de 10e van de maand Nissan dat Jezus werd genomen en berecht werd. Het moest bereid worden, het moest klaargemaakt worden, de 10e. En dan moest het de 14e in grote haast gegeten worden. In haast omdat God hun wilde uitleiden. Met bittere kruiden. Om de jaren van verdriet en van vernietiging en van verdrukking te vieren. En zout water vanwege de tranen die ze 400 jaar hadden gestort. Nou, al die dingen komen met de paasmaaltijd, Pesachmaaltijd weer naar voren. En dan ook het ongezuurde brood. Want Jezus is het brood en Jezus is zonder zonde. De zonde uit de tempel. En hij zegt, eet van mij. En als je de matzen ziet en tegen het licht houdt, dan is dat met gaatjes erin. Want hij is doorstoken voor ons. Het ongezuurde brood. Wat dan in twee ongelijke delen wordt gebroken. Waarbij het middelste gedeelte, het grootste gedeelte, in de middelste tas gaat, het avikomen, zo heet dat middelste gedeelte, in de drievoudige tas. Jezus in het midden, tussen twee anderen gekruisigd. Verborgen in de tas, omdat hij voor ons naar het dodenrijk is gegaan en daar het evangelie heeft verkondigd. Halleluja. Zo secuur, maar dat gaat u allemaal nog beleven. Ergens kracht in herhaling, dus ik mag wel wat vertellen. Goed. Jezus is het brood. En de tempel is gereinigd. De tempel moet gereinigd worden. Er zijn drie mensen die een huis Gods hebben mogen bouwen. De eerste was Mozes. En dat was de tabernakel van Mozes. De tweede was David, in de tijd dat de tabernakel van Mozes zonder tegenwoordigheid van God was. Want die stond geparkeerd aan de grens van Israël, in Kiriat Jearim. En het was leeg in de tabernakel van Mozes. En men deed de plichtplegingen wel, de offeranden en alle dingen, maar de tegenwoordigheid was er niet. Want die was bij David. Ik zal u laten zien hoe secuur dat is. Kom met me mee naar Psalm 86, denk ik, hoop ik. Nee, dat kan er niet zijn, want ik moet 66 versen hebben. Nou, 68 dan maar. Even kijken. Nee, ook niet. 78. Ergens staat hij. Ja, 78 was. Daar staat in vers 60. Hij gaf de woning van Silo prijs. Kent u die geschiedenis? Silo? Waar was Silo? Op de berg Gibea, daar stond de lege ark, de lege tabernakel van Mozes zonder ark. Die stond in Silo. Wie woonde er in Silo? Ja, Eli, met die vreselijke zonen. En dan zegt de Bijbel hier in vers 60. Hij gaf de woning van Silo prijs, de tent die hij onder de mens had opgeslagen. En dan geeft hij zichzelf antwoord in vers 68 en daar staat, maar God verkoos de stam van Juda, de aanbidders, de godlovers, de Joden, hè? Het woord Jood komt uit Juda, de berg Sion die hij lief heeft en dat was nou precies de plaats waar David zijn tent had opgesteld. En daar woonde de ark. Daar was de tegenwoordigheid van God. Hij bouwde zijn heiligdom als de hoogste bergen, als de aarde die hij voor altoos grondvestte. Hij verkoos David zijn knecht en nam hem weg van de schaapskooien. En dan haalde hem om Jacob zijn volk te wijden en Israël zijn erfdeel. Hij verkoos de aanbidders. Ik heb net iets moeten uitleggen ergens en dat was, er zijn van die mensen die denken dat een zangdienst is alleen maar om liedjes te zingen. Die snappen er niks van. Liedjeszingers, die kijken op hun horloge, is het al voorbij. De mensen die aanbidders zijn, doet er niet toe wat er hier op dat podium gebeurt. Ik zie ook graag een grote band. Maar wat we vanochtend hebben beleefd, dat was puur. Dat was ons brengend in de aanbidding van God, in de nabijheid van God. En zo heeft God het graag. Dan kijk je niet op je horloge, dan kun je daar je oeverloos in verliezen. Want je bent verliefd op de Allerhoogste. Dat is zoals een bruid reageert. Goed hè? Staat er zomaar ineens in psalm hoe het werkelijk in de geschiedenis zat. Moet je het wel uithalen. Goed. God die wil aanbeden worden. Hij wil die bruid gaan vormen. En dan is daar die betrekking tussen Pesach en Jezus. Hij is daar om die zedermaaltijd te houden. En ik zei het al, in Lucas wordt er gezegd, ik lees dat die tekst graag bij het avondmaal, dat hij verlangt ernaar om met zijn discipelen die maaltijd te vieren. En het is ook tijdens die maaltijd dat hij verraden wordt. En dan de tiende wordt hij als paaslam bereid en daarvoor gaat hij eerst op palmpasen Jeruzalem binnen. Wat zijn we toch rare mensen. En toch is er niks vreemds in de mens. Op dat moment prijzen ze hem. En ze eren hem. Om nog geen paar dagen later te zeggen, kruisigt hem, kruisigt hem. De publieke opinie is volkomen omgeslagen. Ik noem dat, omdat de publieke opinie iets is wat bij de wereld hoort. En niet bij het koninkrijk van God. Opinies horen niet bij het koninkrijk van God. Spijt me. We zijn Nederlanders en we willen allemaal opinies hebben, maar God is niet geïnteresseerd in onze opinies. Hij is geïnteresseerd in onze gehoorzaamheid. Hij is geïnteresseerd dat wij geestelijk snappen waar hij mee bezig is. En ik hoop dat u snapt waar God mee bezig is op dit moment. De wereld brandt en ik heb het de vorige keer al gezegd, God wil zijn bruid verzamelen. Niet om alleen maar romantisch mee te doen, nee, precies zoals het thema was van onze vrouwenconferentie, om het zwaard ter hand te nemen. Niet om de mensen te doden, zoals de moordenaar van de beginnen in het Midden-Oosten een heleboel mensen heeft kunnen ronselen om dat te gaan doen. Maar wij komen met het zwaard des Heren om de vijand in de hemelse gewesten een kopje kleiner te maken. En wij zullen dat doen in de naam van Jezus. Dan moet je een goede identiteit hebben. Dan moet je bereid zijn om door die 400 jaar verdrukking heen te gaan. Maar dan moet je ook bereid zijn om er weer uit te komen en te zeggen, ik klem mij vast aan het ruwhouten kruis. Het symbool van verlossing en schuld. Ik ben anders. Ik ben nu bruid geworden. Ik ben nu de vertegenwoordiger van Jezus geworden hier op aarde. Hallo. Daar gaat het om. Daar was het hele verhaal op gebaseerd. Al die duizenden jaren. En dan mogen wij in die eindtijd leven. Dan ga ik geen uitspraak doen wanneer die eind, het werkelijke einde is. Maar ik zal u zeggen, we leven in een eindtijd. We zijn het allebei allemaal met elkaar eens. Maar dat betekent dat we nu moeten gaan opstaan en iets gaan doen. En daarom vieren we deze week om ons te sterken. Om te zeggen, ja Heer, u heeft zo geleden. Zou ik dan niet bereid zijn om ook te lijden voor u? Ik vind het zo prachtig. De drie vrouwen die iets hebben gedaan, hebben ons iets vertellen over de bruid. Dat zijn Rut, dat zijn Esther en dat zijn, dat is, wie was die derde nou? Rut die bereid is om huis en haard te verlaten, om de God Yahweh aan te volgen. Dan heb je Rahab natuurlijk, maar dat weet ik eventjes niet meer. Ik ben het vergeten. Vanochtend wist ik het nog, maar nou niet meer. En dan heb je Esther. En Esther, die wil ik eigenlijk benadrukken. Want die laat zien hoe onze houding moet zijn. Kom ik om, dan kom ik om. Dat is een doorzettingsvermogen. Wat God van ons verlangt in deze tijd. Misschien kom ik er dadelijk nog wel op. Goed. Even kijken. Genoeg hierover. We gaan naar het praktische gedeelte. De gekruisigde Christus, die vieren we, de opgestane Christus vieren we. We zijn ons bewust van de eindtijd. Kom met mij mee naar 2 Koningen hoofdstuk 5. Twee Koningen 4. Vers 8. Op een zekere dag begaf Elisa zich naar Sunem. Sunem betekent dubbele rust. Daarom vond ik het zo prachtig dat we vandaag zo verstilling hadden. In de aanbidding, rust. Daar woonde een welgestelde vrouw die bij hem aandrong dat hij zou blijven eten. En zo vaak hij op zijn doorreis daar kwam, ging hij erheen om te eten. En ze zei tot haar man, zie toch, ik weet dat het een heilige man Gods is die altijd bij ons aankomt. Laat ons dan nu een kleine gemetselde bovenkamer maken en daar voor hem een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar plaatsen. Opdat hij, wanneer hij bij ons komt, daar zijn intrek kan nemen. Weet u nog dat ik daarnet zei, er zijn drie mensen die een huis hebben mogen bouwen voor God. De eerste was Mozes, de tweede was David. De derde heb ik u nog onthouden. En dat was Jezus. Want Jezus bouwde een tempel. Een tempel die beweeglijk is, die beweegbaar is. Een tempel op twee benen. Die overal kan gaan. Nou, het is altijd goed als je dat realiseert, dat je een tempel bent. Het is ook heel goed om te realiseren waar de zalving is. En dat is deze vrouw. Zij ziet dat hij, deze man Gods er is. En ze wil niet dat hij komt eten alleen, maar dat hij ook bij hem, bij haar komt wonen. En dus maken een bovenkamer. En op een zekere dag kwam hij daar, vers 11, en hij nam zijn intrek in de bovenkamer en legde zich daar te rusten. Vervolgens zeide hij tot zijn knecht Gehazi, roep deze Sunamitische. Toen hij haar geroepen had, bleef zij voor hem staan. Ze kwam dus de kamer binnen, hij lag op bed, hè, moet je even het plaatje schilderen, ze staat voor hem. En Elisa zegt dan tegen haar, wat kan ik voor u doen? Wat kan er voor u gedaan worden? Even kijken. Gij hebt u al deze moeite voor ons getroost. Wat kan er nu voor u gedaan worden? Is er iets waarover ik voor u tot de koning of tot de legeroverste kan spreken? Maar zij antwoordde, ik woon te midden van mijn familie. Dat is dus eigenlijk een tevreden mens. Hè? Een tevreden mens die niks anders hoeft, die woont gewoon lekker bij de kinderen. Nee, niet bij de kinderen. Bij haar familie. Want kinderen was nou precies datgene wat ze niet had. En Elisa zeide, maar wat kan er dan voor haar gedaan worden? En Gehazi, die heeft het door, die zegt, helaas, ze heeft geen zoon en haar man is oud. Met andere woorden, het kan niet meer, ze krijgen geen kindjes. Daarop zei hij, roep haar. En hij riep haar, en nou moet je even de securiteit van het woord zien. Hij riep haar en zij kwam in de ingang staan. Ze ging de drempel niet over, ze kwam niet voor het bed. Ze stond bij de ingang. En dan zegt Elisa tegen haar, op dezezelfde tijd, over een jaar, zult gij een zoon omhelzen. En zij zeide, och nee, mijn heer, gij man God, spiegel uw dienstmaagd niets voor. Zij wist ook hoe de huwelijkssituatie was. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op dezelfde tijd, een jaar later, zoals Elisa tot haar gesproken was. Nou, nu eventjes dit in de tijd van nu. De kerk in zijn algemeenheid is erg zielig. Er komen geen of weinig kindjes bij. Het hangt er een beetje af welke plek je bent. Maar ik kan met een gerust geweten zeggen over Europa, er komen weinig kindjes. Het lijkt onvruchtbaar. Het lijkt of er geen opwekking is. Het lijkt of de gemeente van Jezus Christus hier niet groeit. Sterker nog, als het lichaam van Christus er al is, dan is het zo verdeeld dat elke keer, het is net als een kankergezwel, dan scheiden zich weer nieuwe cellen af en die gaan weer op zichzelf een body vormen. En dat is niet omdat men groeit doordat de onbekeerden tot bekering komen. Nee, omdat mensen die bekeerd zijn en Jezus mensen moeten zijn, om tevreden zijn en hun eigen club beginnen, zodat ze zelf de baas kunnen zijn. Excuseer me. Spreek ik de waarheid? Ik vind het ook vervelend. We staan op een drempel, lieve mensen. En God spreekt tot ons. God spreekt tot zijn bruid. God geeft ons een wapen in de hand. En het allergrootste wapen is eenheid. Als gij in mijn naam de Vader iets vraagt, hij zal het voorzeker doen. Punt. Ja maar. Nee, geen ja maar. Geen komma. Punt. Eenheid. God wil ons gaan verzamelen. We staan op de drempel. En dan zeggen wij misschien ook met een verzuchtend hart, als we kijken naar de zonde van deze wereld, als we kijken naar de wetgeving in ons land, waar wij allemaal in dit land vooruit oplopen, in het niet goede. We hebben ook goede dingen. Het gaat hand in hand. Maar het gaat nu even over de verkeerde dingen. Dan verzucht je, o Heer, neem me niet in de maling. Opwekking in Nederland? Oud, we zijn oud, de kerk is oud. We zijn verdeeld. Er is geen goed huwelijksleven. En dat bedoel ik niet persoonlijk, maar in zijn totaliteit. Kunnen wij kinderen krijgen? En dan staat er, over een jaar zul je een zoon omarmen. En ik heb het al eens een keer genoemd, in een van de groepen in ieder geval. Dat woordje in het Hebreeuws is Habakkuk, omarmen. Habakkuk of Habakkuk. Dat is een boek in de Bijbel. Het is vernoemd naar deze jongen, denk ik. Hij was die profeet. En het is dezezelfde Habakkuk die aan het einde van zijn kleine boekje, daarom heet hij ook een kleine profeet, een klein boekje is, die zegt, al zou er niks groeien op het veld. Al zullen er geen runderen in de stallen staan. Al zullen de kerken leeglopen. Ik denk even aan de traditionele kerken. Al zullen de kerken leeglopen. Al zal er niets zijn. Nochtans zal ik de Heere prijzen, want hij is de God van de redding. Dus het is tijd, lieve mensen, dat we ons hart keren naar God. En zeggen, Heer, ik wil me verstillen. Ik wil me laten toerusten. Ik wil het zwaard ter hand nemen. Ik wil doorzetten als een Esther. Al kom ik om, dan kom ik om. Maar ik ga werken om deze wereld verloren in schuld te vertellen wie Jezus is. En hij is de redder en hij is secuur. En niks, God bestaat niet. Zelfs dat ik in binnen de kerk notabene wordt verklaard dat God niet bestaat. God die zo secuur is, dat hij door het hele boek en door 6000 jaar lang laat zien dat hij de baas is en dat hij het van tevoren weet. Kun je toch excited over worden? Nou, het is die God die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik zal met je zijn, elke dag van je leven. Dank u wel. Bruidegom, dank u wel. En samen zullen we dit pad lopen. En dan gaan we door. En dan, wat is de opdracht? Sommige mensen blijven zitten, die wachten op een rood telegram uit de hemel. Dan weet ik pas wat mijn bediening is. Ga dan maar gewoon werken. En wat is je bediening? Maak de volkeren tot mijn discipelen. Meervoud. We zijn al blij als we één ziel tot de Heer leiden. Ik ook hoor. Maar er staat, maak de volkeren tot mijn discipelen. Leer de volkeren onderhouden wat ik geboden heb. Halleluja. Prijs God. Ik ben zo blij dat de volkeren Nederland binnen zijn gekomen. En dat we niet eens buiten de grenzen hoeven, omdat we hier de volkeren hebben. Laten we gewoon vrijmoedigs gaan vertellen over Jezus. Laten we een invloed zijn in onze omgeving. Ik heb daar de conferentie mee afgesloten bij de vrouwen. Er zijn 7 gebieden waar wij invloed mogen hebben, lieve mensen. En dat is dan ook maar voor de mannen erbij. Want die hebben, we hebben er allemaal mee te maken. Dit zijn de plekken van invloed. En ik vroeg in de conferentie, wie is hier, doet hier iets aan politiek? En er was er eentje. En die zat in het bestuur, hè? Was in het bestuur van de politieke partij. Weet je, we hebben het verpatst. We hebben het net zoals Israël het verkeerd heeft gedaan. Hebben wij het ook verkeerd gedaan? Ik ook hoor. Ik moest niks van politiek hebben. Ik dacht, de ene keer is het dit, de andere keer is het dat. En ze doen maar wat. En weet je, op het moment dat we de opdracht van God om de wereld te regeren laten liggen, dan ontstaat er een vacuüm en Satan zendt zijn Baalpriesters naar dat vacuüm. Daarom hebben we deels een regering die totaal antigoddelijk is. Want de vijand heeft zijn pionnen daar neergezet. Dan ben ik blij dat er mensen wakker zijn geworden en nu ook van de goede kant daar pionnen zijn, maar jammer genoeg nog te weinig. We zullen daar wat aan moeten doen. We zullen moeten gaan regeren, lieve mensen. Misschien zeg je, nou, mijn leven is een beetje voorbij. Bid dan dat er jonge mensen op gaan staan en verantwoordelijk gaan worden voor dit land. Dan hebben we al die nare dingen niet, want dan gaat God weer regeren door ons heen. Zo werkt het. Maar regeren is ook kleinschalig. Wat denk je? Elk stukje gemeentebestuur, elk stukje bestuur. Al zit je in een ondernemingsraad van een bedrijf, dan ben je aan het regeren. Zorg dat je daarvoor aanstaat. En dat je met de wijsheid van God daar een invloed hebt. Het is belangrijk dat we invloed gaan hebben. Wat denk je van het zakenleven? Dat we invloed gaan hebben. Wij kunnen beïnvloeden. Ik ben zo trots van de staai van de, is het nou de GPV of de GVP? SGP. Dat hij als enige en als eerste heeft geroepen, we moeten af van die verschrikkelijke reclame die overspel promoot. Nou, daar kan je een man toch om kussen. In het bijzijn van zijn vrouw. Maar het is toch te gek dat één man dat doet. We zouden toch allemaal moeten zeggen, wij willen dat niet langer. Er was een klein meisje en die zat op de rand, notabene niet in, eens een christelijk gezin. En die zag voor het eerst, hè, van flirten mag, is niet strafbaar. En dat andere, van ben jij ook gelukkig getrouwd? Nou, ik ook. En ze had door waar het om ging. En ze vreesde voor het huwelijk van haar ouders. En ze riep verontwaardigd naar haar mama. Maar mama, dat kan toch niet? Wat doe je de kinderen aan? En we zitten erbij. En we kijken erbij. Media, want daar gaat het om. We zouden onze beste mensen moeten hebben in de media. Ik ben zo blij met Herman Boon en die andere man. Die is namelijk is Vasseur. Ook een cabaretier vanuit Jezus. Jan of Kees, een of ander iets. Anyway, hij doet het goed. Ik heb hem één keer gehoord, maar zijn naam niet goed uitgesproken. Dus dat bekt dan niet meer. Dat weet ik niet. Goed. Wie? Ja, die. Goed, jullie zijn weer bij. Ik nu ook. Is het Rob van zo? Rob, oké. Okay. Ik ga straks maar de hele naam nog een keer aan je vragen. Goed, ik kan het van hier niet helemaal goed horen. Maar het is toch geweldig als wij ook onze mensen in de media hebben. Ook de sociale media hebben we allemaal mee te maken. Dat we daar eens een keer af en toe eens een tekst op zetten. Van hé, hier sta ik voor. Halleluja. Dan kunst en entertainment. Ik ben zo blij met dat er christelijke kunst naar voren komt. En ook dus entertainment. Dat er christelijke groepen gaan spelen. En wat dan dadelijk ook weer op de televisie gaat komen. Dat vind ik dan weer heel fijn. Alleen, ik vertrouw niet altijd alle artiesten. Want die spelen dan een rol. En het is beter om niet een rol te spelen, maar het ook nog echt te doen. Als het paasfeest, de Passion, in de steden wordt gedaan, dat is met kerstfeest. Maar in ieder geval wordt het wel gehoord. Laten wij daarbij zijn. En het is natuurlijk de EO en trouwens ook de katholieke omroep die daarachter staan. Laten we ze ondersteunen, lieve mensen. Dan het onderwijs. Het onderwijs was erop gericht om invloed, om kinderen de waarheid van God bij te brengen. Oorspronkelijk. Dat was onderwijs. Nou, daar zijn we ver weg van gekomen. Laten we alsjeblieft daar weer naar terug gaan. En erop staan dat onze kinderen niet dingen te horen krijgen die niet deugen. En als zesde het gezin. Laat het gezin weer worden van de hoeksteen. En laten we vechten voor onze huwelijken. Laten we vechten voor onze huwelijken. En dan uiteindelijk als laatste de kerk. En we hebben het 2000 jaar lang hebben we het precies omgedraaid. We hebben als eerste de kerk, en als tweede punt de kerk, en als derde punt de kerk, en als vierde punt de kerk, en als vijfde punt de gemeente, zesde punt de gemeente, zevende punt de gemeente. Zo hebben we het gedaan. Daar wilden we van invloed zijn. Daar wilden we een positie hebben. Nee, de Heere stuurt u, het spijt me om te moeten zeggen, niet naar de kerk. Wel fijn als u hier samenkomt om samen Jezus te vieren en God te vieren, met de Heilige Geest te vieren. Maar u werd gestuurd naar de wereld. Daar invloed te hebben. Oké, ik ga het luchtig afsluiten. Prachtig getuigenis. Het is een vrouw en getrouwd met een meneer, jong echtpaar in Amerika. Ze kunnen geen kinderen krijgen. Op een gegeven moment komt er een profeet en die profeteert over de man. Je gaat de politiek in, je gaat regeren, je gaat... You run for senator. Je gaat een senator worden. Misschien. En je zult een zoon krijgen en je zult hem Caleb noemen. De jaren verstrijken. Het echtpaar neemt een zoontje aan. En ze noemen hem Caleb. De man die wordt gekozen tot senator. Hij doet het erg goed, hij is een christen, een wedergeboren christen, Heilige Geest gestimuleerde christen. En op een gegeven moment gaat hij het senaatsgebouw uit en hij krijgt een hartaanval, sterft daar voor het gebouw. Wordt afgevoerd per ambulance naar het ziekenhuis. En hij is eigenlijk al bijna dood, ze hebben hem nog aan allerlei dingen aangesloten, want hij moet in leven gehouden worden. Hij is namelijk een orgaandonor. Dus zo ligt hij daar en zijn vrouw is natuurlijk gewaarschuwd. Die komt en die komt die kamer binnen. De man is dus eigenlijk al dood, maar wordt levend gehouden door alle machines. En ze begint daar dus een verhaaltje te houden, een discussie aan te gaan met de dood. En ze zegt tegen deze man, heette Michael. Michael, je kunt niet doodgaan, want er is geprofeteerd dat je zou regeren. Dat heb je nog veel te kort gedaan. En bovendien, we hebben een zoon, die heet Caleb, en die zouden we samen opvoeden. En die kan niet bij me weggaan. Je moet nu gaan leven, want wij moeten dat nog allemaal samen doen. Nou, de mannen die om haar heen staan, zijn artsen, die roepen de beveiliging. Die willen deze Pinksterchristen vlug van het toneel verwijderen. Want die zien al die donororganen al naar de knoppen gaan. Dus die voeren haar af. En die zeggen, dit wordt helemaal niks meer. Dat ze rukt zich los bij de deur. En ze stormt nog een keer naar die Michael toe, haar man. En ze zegt, Michael, ik wil dat je nu terugkomt in je lichaam. En die man begint op eigen kracht te ademen. En zijn hart begint weer te slaan. Ik vind dat een schitterend verhaal, u ook. De dokter die zei tegen haar, nou, als hij dan wakker wordt en er gebeurt wat. Als hij uit deze coma is hij een plantje hoor, dus niet veel meer. En hij zal zeker 20 jaar van zijn geheugen kwijt zijn. Een paar dagen later wordt de man, komt bij uit zijn coma. En het eerste wat hij vraagt is, waar is mijn zoon Caleb? Wordt helemaal niks vergeten. En hij was zelf degene die het getuigenis gaf. Dus hij was zeer springlevend. Toen had hij nog zelf een grapje erbij. Hij zei, ik ben wel een beetje geraakt in mijn hoofd, maar dat was ik daarvoor ook al. Wat wil ik hier nou mee zeggen? We kunnen allemaal van invloed zijn. Dit is de week dat we ons mogen concentreren op wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat wij mogen eigenlijk in toepassing gaan brengen. Wat Paulus tegen ons zegt in Romeinen hoofdstuk 1 vers 12. Hij zegt, ik wil mij stellen God de welgevallig offer. Ik wil voor God er zijn. Ik wil van invloed zijn op mijn omgeving. En al ben ik radeloos, ik zal mijn mond opentrekken en zeggen, kom terug in je lichaam. Nee, ik ga een verandering aanbrengen. Heeft u hem door? Nou, dit is toch een praktisch verhaal. Gebaseerd op datgene wat God aan ons heeft gegeven in zijn woord, wat zo secuur was. Zullen we een moment de ogen sluiten? Vader, ik dank u zo voor uw woord. Ik dank u zo voor deze prachtige groep mensen. Ik dank u ook voor alle mensen die hier niet zijn. We missen nog een paar mensen. Maar heren, we betrekken heel gemeente Bethel bij dit gebed. Heren, ik bid zo dat mensen elkaar gaan aanmoedigen, stimuleren. En positief. Nooit meer kritiek, maar altijd positief in aanzijn gaan spreken. En is het jou al gelukt om invloed te hebben in deze wereld? In je omgeving, in je straat, onder je kennissen, onder je collega's, in je familie. Vader, ik bid, als wij werkelijk staan op de drempel van een opwekking, want u heeft beloofd, dat u vele mensen binnen gaat brengen. Een grote opwekking gaat brengen. Voordat u terug gaat komen, Heer. U wil dat elke stam van elke tong en natie van Jezus gaat horen. En bij u gaat horen. Heren, wij willen instrumentaal zijn. Daarom ga ik een oproep doen. Ik ga jullie vragen. Wil je deze week ingaan? Laat maar gewoon hier en nu doen. Wil je deze week ingaan met een open hart en zeggen, Heer, Heilige Geest, Heer Jezus, Vader God, allemaal in mijn tempel, mij wonend. Wilt u mij reinigen van al het zuurdeesem? Ik wil van u eten, zijn de maaltijd. Maar Heilige Geest, wilt u mij de wijsheid en de inspiratie geven? Om van invloed te zijn in mijn omgeving. Heer, ik wil dat dagelijks aan u brengen. En wilt u mij dagelijks daarin leiden? Als dat je verlangen is, wil je dan met mij gaan staan? Halleluja. Vader God, ik bid zo. En misschien moeten we maar onze handen opheffen aan hem. Vader God, ik hef mijn handen op naar u. En misschien bid je dit ook maar met me mee. Vader God, ik kom tot u. Wilt u mijn handen vullen met uw zalving? zodat als ik een mens aanraak, dat daar Jezus uit mij komt. Wilt u mijn mond aanraken? Dat zodra ik een mens tegenkom, die u niet kent, dat daar de lieflijkheid van Jezus uit zou komen. Wilt u mijn tong maken tot een bron van zoet water? Lieflijkheid sprekend. Aanmoedigend. Mensen prijzend. Zodat ze weer hun identiteit krijgen. Wilt u mij liefdevolle woorden geven? Heere Jezus, wilt u mij ogen geven die kijken met uw blik? Dat we voorbij zien aan de lelijkheid van mensen. En dat we zien dat wat binnenin is. En de bestemming die u heeft voor hen. Vader, wilt u mij ook helpen om tot mijn bestemming te komen? En zijn bestemming van invloed. Geef mij ogen. Geef mij creativiteit. Geheel naar mijn eigen aard. Om een invloed te zijn. In de naam van Jezus. Heilige Geest, ik dank u. Dat u mij dit steeds weer te binnen brengt. Amen. Amen.